Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 29e psalm het eerste en het vijfde vers. Aardse machten loof den Heer, des Heeren stem ontbloot het woud. 1 en 5 van psalm 29. De schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën en daar lezen we het tweede hoofdstuk van. Terwijl wij dan in aansluiting op de lezing van dat schriftgedeelte zingen het achtste vers van psalm 86. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Psalm 86, het 8e vers. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Daarom moeten we ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat we niet de enige tijd doorvloeien. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen zijn de verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes naar zijn wil. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken, maar iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij hem bezoekt? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. Want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn alle uiteen, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen, zeggende: ik zal uw naam mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En wederom, ik zal mijn betrouwen op hem stellen. En wederom, zie daar ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Overmits dan de kinderen des vleesjes en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood te niet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door al hun leven de dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren om de zonde des volks te verzoenen. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen.
Oh.
ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Zoeken wij nu het aangezicht des Heren in gebed. Heren, het is opnieuw dat wij tot u mogen komen. Nu gij ons voor de tweede maal samenbrengt in uw huis rondom uw goddelijk woord. We willen uw grote naam erkennen, Heren, voor dit nieuwe bewijs van uw goedheid en van uw zorg voor ons leven. Elke dag zijn er wel bewijzen van uw zorg en van uw goedertierenheid. Maar als het zondag is en als we met elkaar naar uw huis mogen gaan en onder uw woord ons mogen zetten, dan is het toch wel heel bijzonder waar. Dan wordt het toch wel heel duidelijk bewezen dat gij geen lust hebt in onze dood of in onze ondergang, maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. U geeft ons uw woord en in dat woord stelt u ons de weg des levens voor. Ja, in uw woord wijst u ons op de twee wegen. Herinnert u er ons aan dat wij van nature allemaal op de brede weg zijn. En dat is de weg die naar het verderf voert. Maar roept u er ons ook toe op om te strijden om in te gaan door de enge poort, om zo wandelaars op de smalle weg te worden, de weg die naar het leven leidt. En als gij door genade ons op die smalle weg bracht, dan staat uw woord vol met aansporingen om op die weg voort te gaan, ziende op de overste leidsman en de voleinder des geloofs, de Heere Jezus Christus. En dan wordt het degene die u vrezen zo menigmaal toegeroepen, volg mij. Heere, wat besteedt u toch een zorg aan ons. En wat mag het en wat behoort het ons toch wel een wonder te zijn dat u ons niet wegdeed van voor uw aangezicht, maar dat u ons draagt, spaart, verzorgt, omringt met weldadigheid en dat u ons ook deze dingen die tot onze eeuwige vrede dienen nog laat horen en verkondigen. Geef dat het ingang mag vinden in ons hart. Als wij altijd nog voortgaan op de weg die naar het verderf voert, Heere, ach, dan, we bidden van u, dan mogen het dan vandaag de dag zijn waarop de verandering, die noodzakelijke verandering in ons leven plaatsvindt. Dat we er eens erg in gaan krijgen wat we bezig zijn te doen, waarheen onze schreden gericht zijn. En vooral als wij dan de weg weten, als we onder de waarheid verkeren, als we het evangelie van de Heere Jezus Christus horen, Heere, doordring ons ervan hoe ernstig het is om dat evangelie ongehoorzaam te zijn. We hebben zojuist horen lezen uit uw eigen woord dat er dan geen ontkoming meer is. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, waar zullen we dan verschijnen Maar heren, dat heeft geen mens, daar heeft geen mens besef van. We kunnen de heilige dingen, de meest ernstige dingen, soms zo lichtvaardig behandelen en gebruiken. En dat daarin dan toch ook wel openbaar komt dat wij blind zijn. Blind en verduisterd in ons verstand. Dan komt u met het woord van uw genade, met de roepstemmen. En u bedoelt ons verderf niet, ook al spreekt u ernstige woorden van waarschuwing en vermaan. Maar u zoekt het behoud, dan komt u met het heil in Christus. Dan hebt u alles in gereedheid gebracht door het zenden van uw Zoon en door het zenden van uw Geest en door het te boek stellen van uw woord. En dan zijn wij mensen die uitspreken, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dan hebben we de duisternis liever dan het licht. O God, maak dat eens anders. En geef dat er ook in deze kerkdienst nog gevonden mogen worden die de kerk straks anders uitgaan dan ze erin kwamen. En die het ontdekt hebben dat zij zo niet verder kunnen, waarin weer hart de roep geboren wordt en in weer leven het gebed aanwezig mag zijn. Ontferm u onzer. Heere, gedenk ons nog door in ons midden te werken, het werk der bekering, door mensen arm te maken in zichzelf, door mensen te doen vluchten tot u en tot het heil dat gij bereid hebt. Ach Heere, wees zo met ontferming over ons bewogen. En wilt u ook diegenen die door genade op de smalle weg mochten leren wandelen, onderwijs geven. Wat is er op die weg nog veel te leren? Wat is er op die weg ook veel af te leren? Wat moeten we veel kwijtraken? Heren, we moeten onszelf leren verliezen. En we moeten u alleen leren overhouden. En we moeten die Heere Jezus Christus, die volkomen zaligmaker, als de enige zaligmaker, in leven en sterven leren kennen. Oefen uw volk daarin, Heren. Onderwijs ze in de heilgeheimen van dat getuigenis. En geef dat Hij, die zich gegeven heeft tot in de dood, die gekomen is vanuit de hemel der heerlijkheid op deze aarde, die aan de dood en aan de verderfenis en aan de ijdelheid onderworpen is, dat Hij die zich tot in de dood heeft willen vernederen, om met zijn dood en bloedstorting de schuld weg te nemen en het leven voor doemschuldigen te verwerven, dat Hij die verheerlijkt is aan de rechterhand van zijn Vader en die getuigen kon, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, dat Hij van wie het woord zegt dat Hij komen zal, wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden, dat Hij die waarachtig God is en tegelijk waarachtig en rechtvaardig mens is, dat Hij die alle macht bezit en alle kracht kan oefenen en die tegelijkertijd behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat Hij in alle dingen verzocht geweest is, dat Hij gestalte mag krijgen, dat Hij heerlijk en dierbaar mag worden, dat Hij die toch het voorwerp van het geloof is, ook zoveel aantrekkingskracht mag uitoefenen op het hart en op de ziel van alle die u vrezen, dat zij het met de bruid uit het hooglied mogen zeggen, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Heere, wij bidden u om de hulp en de leiding van uw Heilige Geest bij het overdenken van uw woord, zowel in spreken als in luisteren. Mogen de dingen die gij ons te zeggen hebt duidelijk voor onze aandacht komen, en geef gij hem die tot u spreekt de mond om de wonderen van uw getuigenis ook uit te spreken en het woord ook recht te verkondigen en de gemeente voor te stellen. En geef ons alle, zoals we hier vergaderd zijn, oren om te horen en een hart om op te merken. Heere, geef ons heilbegeerte in onze ziel, opdat wij met een stil gebed in ons hart onder de verkondiging van uw woord mogen neerzitten. Het gebed namelijk, och schonkt gij ons de hulp van uw geest. Heere, geef thans uw zegeningen. Heere, geef heil op deze dag. Bewaar ons voor de zonde. Wat is dat ook altijd weer nodig, Heere? Want wie zijn wij? Als we naar de kerk gaan, zijn we niet anders dan wanneer we naar de markt gaan. Zondige mensen. En we dragen het altijd weer met ons om en met ons mee. Een boos en verdorven bestaan, ook na ontvangen genade. En in de kerk komt dat menigmaal nog een keer openbaar ook. Ook al zijn we uiterlijk aangepast in ons gedrag en al zitten we eerbiedig en met aandacht onder de verkondiging van uw woord. Maar Heer, als ons hart eronder gesloten blijft, dan gaan we straks de kerk uit en we schudden er van ons af wat we gehoord hebben. En we zoeken gewoon de dingen van ons dagelijkse leven weer te vervolgen. En dat op zich is al een bewijs van onze hardheid, van onze hartleersheid, van onze verkeerdheid. Dat zo menigmaal de vogels gelegenheid hebben om het goede zaad weg te nemen, voordat het maar tot ontkiemen kon komen. Heren, en wij zijn daarbij niet onschuldig. We zijn in dit alles niet lijdelijk. Maar onze gedachten dwalen vaak nog heel bewust af ook. En als het woord ons in de klem neemt, en als het woord ons gaat raken, dan nemen wij vaak de beslissing, zoals Felix dat deed, voor ditmaal ga heen. Als ik gelegenheid zal bekomen hebben, dan zal ik u wederom roepen. Schuiven wij het voor ons uit, en dan blijven wij dezelfden. En ook na ontvangen genade, Heere, wat kan er allemaal niet zijn in ons hart, in ons leven, ook in de kerk, wat voor u niet bestaan kan, en waarin onze ongelovigheid en onbekeerlijkheid toch weer tot openbaring komen. Wat is er veel waarvoor we bewaard moeten worden en waarvan we verlost moeten worden. Heere, schenk gij ons die bewaring. Schenk gij ons die vergeving. En laat de vorst der duisternis niet toe om ons enig hinder te doen. Wees gij met alles wat op uw zegen wacht, in het midden der gemeente, in allerlei nood, in allerlei zorg, maar ook buiten de gemeente, op alle plaatsen waar uw woord verkondigd mag worden. Heere, laat het in deze tijd toch onverkort mogen geboodschapt worden, dat God gedacht heeft aan zijn genade. En dat zondaren kunnen zalig worden, maar in geen andere weg dan in de weg die gij geopend hebt. In de weg van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En laat daarom de prediking niet alleen alle ongerechtigheid, maar ook alle eigen gerechtigheid aan de kaak mogen stellen. Opdat er van de mens niets overblijft. Opdat de mens waarlijk op het diepst vernederd mag worden, maar God drieënig zo ook op het hoogst verheerlijkt zal worden. En dat al wat gij wrocht zo zal mogen juichen tot uw eer. Breid uw koninkrijk uit, Heere. Breng er nog velen toe in ons eigen land en in andere landen, van onder andere volkeren vandaan, die gij doet buigen voor u. En die gij doet vragen naar uw sterkte, zegen het zendingswerk. Zegen hen die een taak gevonden hebben in het verkondigen van het evangelie onder heidenen die van u niet weten. En die daar vaak moeizame arbeid moeten verrichten en vaak ook teleurstellingen op hun arbeid moeten ondervinden. Maar geef dat ze niet versagen, maar van uwentwege bemoedigd en geholpen mogen worden om voor te gaan. En laten ze ook iets van zegen op hun arbeid mogen zien. Iets van dat voortgaande werk, Heere, dat gij doet in deze wereld. Breid uw rijk uit, ook onder het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Heere, ook daar is nood, geestelijke nood voor alles. Blindheid, geen zicht op het evangelie, ook al hebben ze 4/5 van de Bijbel geregeld onder de ogen. Maar omdat die naam zo heilig, groot en goed, die naam van de Heere Jezus Christus voor hen altijd nog verborgen is, verstaan ze ook Mozes niet. O God, breng nog eens een verandering teweeg. En wilt u er ook daar trekken, ja, wilt u er daar velen te sterk worden en de blindheid wegnemen, de schellen van de ogen doen vallen en zicht, geloofszicht geven op hem die ook in het midden van dat volk van Israël gearbeid, gepredikt heeft, wonderen gedaan heeft, zichzelf geopenbaard heeft. En die het gezegd heeft, daar en toen, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Heere, wij bidden u, denk aan alles wat op uw zegen wacht. Niet alleen in die directe arbeid in het woord en in de sacramenten en in de gebeden. Maar er is ook nog zoveel wat gelukkig gedaan mag worden waar uw naam ook aan verbonden is. En waar uw woord ook inspraak in heeft, het christelijk onderwijs. Heere, mag dat onderwijs ook een middel in uw hand zijn om het rijk van uw genade te planten in het leven van jonge kinderen. Opdat kinderen ook in hun jeugd reeds naar u hun schepper en maker mogen leren vragen. Het werk der barmhartigheid, zeker als dat ook geschiet in uw naam en gedreven vanuit het beginsel van de christelijke bewogenheid, mag dat ook uw zegen dragen en mag daar nog iets mee gedaan worden tot leniging van de nood van hen die lijden, op welke wijze en in welke vorm dan ook. Heren, en zo is er zoveel dat buiten en zonder uw zegen mislukt. Kom erin mee en wees gij erbij en maakt u er gebruik van. En doe uw naam heerlijk zijn in het midden van deze aarde. Satans naam is groot. De invloed en de macht van het kwaad is geweldig en wordt al geweldiger. De mens der zonde staat voor de deur. Straks komt hij. En vertoont hij zich zittende in de tempel alsof hij God is. En toch, Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren, die uw almacht palen stelt. Gij zijt de almachtige, Heere Jezus, overwinnaar van dood en graf. Gij die de kop van Satan verslagen vermorzeld hebt. Ga gij door. Met uw werk, ondanks al de krachten en machten uit het rijk van de boze. En betoon het, Heere, dat u overwinnaar zijt. En dat uw werk niet gebroken kan worden. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 107e psalm, het 13e, 14e en 15e vers. Psalm 107, de versen 13. Hij wekt met slechts te spreken een stormwind voor hun oog. Vers 14, zij dansen, waggelen, vallen gelijk een dronken man. En vers 15, hij doet de storm bedaren. Gemeente, ik lees u het woord des Heren, onze tekst uit het Markusevangelie, het vierde hoofdstuk, de versen 35 tot en met 41. Markus 4, vers 35 tot het eind van dit hoofdstuk. En op dezelfde dag, als het nu avond geworden was, zeide hij tot hen: laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de scharen gelaten hebbende, namen hem mede gelijk hij in het schip was. En er waren nog andere scheepjes met hem. En er werd een grote storm van wind. En de baren sloegen over in het schip alzo dat het nu vol werd. En hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen. En ze wekten hem op en zeiden tot hem: meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? En hij, opgewekt zijnde, bestrafte de wind en zeide tot de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er werd grote stilte. En hij zeide tot hen: wat zijt gij zo vreesachtig? Hoe hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vrezen en zeiden tot elkander: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Gemeente, wij zullen vanmiddag niet opnieuw die dingen uit het woord van de Heere, uit dit schriftgedeelte gaan belichten die vanmorgen al onze aandacht hadden. We hebben gezien wat de evangelist ons in dit schriftgedeelte meedeelt, hoe de Heilige Geest ons een van de wonderen van de heiland beschrijft. Een van die dingen waar de discipelen die erbij waren, die er getuigen van waren, diep van onder de indruk raakten, zodat zij tot de uitroep kwamen: wie is toch deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Ja, inderdaad, op een wonderlijke manier heeft de Heere die storm gestild en dat gevaar bezworen, dat doodsgevaar zelfs. De discipelen vreesden immers dat ze in die nacht zouden moeten sterven in het water, in het meer van Galilea. En toen hebben ze in hun wanhoop hun slapende meester gewekt en hem gezegd: meester, wij vergaan. De Heer Jezus heeft bewezen, niet alleen dat hij machtig, almachtig is, maar ook dat hij goedertieren is. Dat hij barmhartig is, dat hij een ontfermer is. Hij heeft op hun noodgeschrei grote wonderen gedaan. De zee werd stil, de wind werd stil, er kwam grote stilte. Wel, we hebben dit schriftgedeelte met elkaar gelezen. We hebben één les daaruit voor onze aandacht gehad. Deze les namelijk, dat het maar niet vanzelfsprekend is dat degene die de Heere Jezus mogen volgen, nu ook zonder beproevingen en zonder moeite door het leven gaan. Integendeel, het volgen van Jezus vrijwaart niet voor beproevingen. En de Heere doet dat. De Heere deed dat toen en hij doet dat nog in het leven van de zijnen, opdat zij aldus het goddelijk recht zouden leren en opdat zij alles in zichzelf zouden verliezen en opdat zij oog zouden krijgen en meer zouden krijgen voor hem die hun zaligmaker en verlosser is. En dat zij zouden leren zeggen met de discipelen: wie is toch deze? Maar dat is niet het enige wat deze geschiedenis ons leert. Vervolgens, en dat zult u vanmorgen al wel gemerkt hebben, en misschien hebt u daar in uw gedachten al wel wat op doorgeborduurd, vervolgens is deze geschiedenis ook een heel duidelijk in deze les dat de verlosser waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is. En dat in één persoon. Er zijn vele plaatsen in het evangelie waarin ons of over de godheid van de Heere Jezus gesproken wordt, of over de mensheid, soms over de waarachtige mensheid, soms over het feit dat hij een rechtvaardig mens was. Maar deze dingen, deze Bijbelse gegevens, worden als het ware in deze geschiedenis samengebracht. En dat hangt ook samen, daarmee hangt ook samen die uitroep van de discipelen. Wie is toch deze? Want gaat u met mij eens een ogenblik na, wat deze geschiedenis over de persoon van de zaligmaker zegt. Dat hij waarachtig mens is, dat komt openbaar in het feit dat hij daar in die storm rustig ligt te slapen. En dat hij slaapt, is een bewijs van zijn vermoeidheid. En dat hij vermoeid is, is een bewijs van zijn waarachtige mensheid. God slaapt niet en sluimert niet. Psalm 121. De wachter Sions, slaapt niet en sluimert niet. Maar de Zoon van God die mens geworden was, sliep wel. Hij kon daar als mens niet buiten. En als hij extra en zwaar vermoeid is, dan is zijn slaap ook extra diep. Uitgeput is hij daar neer gaan liggen met zijn hoofd op een oorkussen. Het spreekt van de waarachtige mensheid. Maar ik zou ook zeggen, het spreekt van het feit dat hij waarachtig en rechtvaardig mens is. U kent die terminologie toch wel? U vindt dat in de zesde zondag van onze Heidelbergse catechismus, waar ons leerboek ook over de twee naturen van Christus spreekt en de verbinding, de vereniging van die twee naturen. En dan wordt daar ook uitdrukkelijk gesproken over het waarachtig mens zijn en het rechtvaardig mens zijn van Christus. Ik zie dat rechtvaardig mens zijn, dat wil zeggen dat zondeloos mens zijn, van de Heere Jezus ook in deze geschiedenis tot uitdrukking komen. Want hij is dan zijn broeders wel in alle dingen gelijk geworden en hij moet net als Petrus en Jacobus en Andreas op tijd zijn rust hebben en slapen, maar anders dan anderen is hij zonder zonde geweest. En nu hebben de discipelen gedacht, en je kunt dat lezen uit hun verwijt, uit wat ze tegen de Heere zeggen, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan. Nu hebben de discipelen gedacht dat zijn slapen een slapen in zorgeloosheid was. Waarbij hij alles om zich heen vergat en waarbij hij geen erg meer had in mensen, ook niet in mensen in nood, waarbij hij ze allemaal aan hun lot kon overlaten. Dat klinkt door in het verwijt dat hij, dat hem gemaakt wordt. Meester, bekommert het u niet. We zijn allemaal aan het einde, we zijn ten einde raad, de dood grijnst ons aan en u ligt hier maar zorgeloos te slapen, alsof er niets aan de hand is. Ze verwijten hem eigenlijk dat hij geen zorg voor zijn schapen heeft, dat hij een ontrouwe herder is. Ze verwijten hem dat hij alleen aan zichzelf denkt. En dat verwijt treft Petrus inderdaad terecht. En dat verwijt moet terecht aan Johannes en Jacobus en al de anderen gemaakt worden. Dat er in hun leven perioden zijn dat zij als het ware leven uit het beginsel. Ben ik mijns broeders hoeder. En zo doen ze hun werk en zo gaan ze naar bed. En zo vallen ze in slaap zonder zorg. Om wie dan ook. Maar dat is bij de borg en zaligmaker Christus Jezus niet het geval. Hij heeft eens een keer gezegd dat zijn spijs was te doen de wil van zijn vader die hem gezonden heeft. En dat was niet alleen op het moment dat hij dat zei, zijn hartelijke en diepste begeerte. Maar we mogen op grond van wat de schrift ons daaromtrent zegt, zeggen dat er geen dag en geen ogenblik in zijn leven geweest is. Of dat stond hem voor ogen, te doen de wil van zijn vader die hem gezonden heeft. En wat was die wil van zijn vader? Hij heeft het zelf gezegd Ik denk aan het hoge priesterlijk gebed. Dat hij de gegevenen des vaders moest bewaren in zijn naam. En weet u waar mij dat brengt? Bij de overtuiging dat deze Zoon van God, die voortdurend in een open contact met de hemel stond, niet in zorgeloosheid in slaap gevallen is. Maar dat hij die zich aan de slaap overgaf, maar niet alleen zijn hoofd op een oorkussen heeft neergelegd, maar dat hij zijn hoofd toen heeft laten rusten aan de boezem van zijn vader. Hij is in het geloof gaan slapen. Hij heeft zich in het geloof ook in dat ogenblik in de handen van zijn vader gelegd. Aan het eind van zijn leven, zijn laatste woord aan het kruis, is het woord: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar weet u dat dat een woord is dat de Heere Jezus hoogstwaarschijnlijk, net als alle andere kinderen in Israël, als kind reeds van zijn vader en moeder als avondgebed geleerd heeft. Dat hielden de Joodse vaders en moeders hun kinderen voor als ze naar bed gingen. Niet ik ga slapen, ik ben moe. Dat is een versie van gebed dat wij onze kinderen leren of zoiets anders. Maar Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En omdat hij borg was en van meet af en altijd door ook beleefd heeft in het besef van zijn borgschap, omdat hij ze in zijn handen gekregen had, de gegevenen des vaders, is zijn gebed voor het slapen gaan ook geweest: Vader, in uw handen beveel ik ook mijn discipelen. Rechtvaardig mens, zonder zonde, nooit zonder gedachte aan God en aan zijn medemens, nooit zonder liefde tot God en tot zijn medemens, altijd volmaakt gehoorzaam aan al de geboden van Gods heilige wet. God liefhebben boven alles en zijn naaste als zichzelf. En dan kan hij gaan slapen, maakt hij zich geen zorgen. Hij weet toch van de gevaren die er zijn, dat zomaar plotseling op het meer van Galilea de storm kan opsteken. Zijn vader weet wat hij behoeft. Wees in geen ding bezorgd, heeft hij zijn discipelen zo pas nog geleerd. Wees in geen ding bezorgd. Uw vader weet al wat gij behoeft. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en al die dingen zullen u worden toegeworpen. Zo is hij gaan slapen, niet in zorgeloosheid, niet in onachtzaamheid, niet in onverschilligheid, niet als een Kaïn die geen zorgen heeft voor een Abel, maar als een die voordat hij ging slapen ze toch eerst met een enkel gebed in de handen van zijn vader heeft overgedragen. En die waarachtige mensheid van de heilige, van de zondeloze Zoon van God. De schrijver van de brief Hebreeën heeft dat thema opgenomen, we lazen ervan in het tweede hoofdstuk van deze. Voor mensen in nood, voor mensen in verzoeking, voor mensen in zwakheid. Want nu hij zo geworden is, waarachtig mens, kijk eens, hij slaapt. Omdat hij zo moe was. En zie hem daar zitten op de rand van de put in Sichar. Zijn discipelen zijn verder gegaan om boodschappen te doen, maar hij wilde niet meer mee, hij kon niet meer mee. Hij zat vermoeid naast die put, want hij is een waarachtig mens. In alle dingen verzocht geweest, net als wij, maar zonder zonde. En dat is het bewijs, dat is de belofte ook, zegt de Hebreeënbriefschrijver, dat hij nu behoorlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden, omdat hij in al die dingen geweest is, omdat hij in al hun benauwdheid mede benauwd geweest is. En er is geen zorg, er is geen nood, er is geen vermoeidheid, er is geen lichamelijk gebrek, er is geen verdriet, er is geen angst, er is geen, noemt u maar op, of hij kan erin meekomen. Hij kan er zijn vertroostingen in geven, hij kan zijn hulp erin bewijzen. Maar wat zouden we nu hebben aan een zaligmaker die het allemaal begrijpen kon, die erin mee kon leven? Wat zouden we hebben met aan een zaligmaker die er zelfs in mee kon lijden? Als hij meer niet kon, dan kon hij alle begrip hebben voor de nood van een ellendig mensenkind. Dan kon hij begrip hebben voor de zorgen die hem kwellen, ook de geestelijke zorgen. Maar als hij niet meer kon dan dat, zou er dan verlossing zijn? Als de Heere Jezus nou eens kon begrijpen hoe bang de discipelen wel waren in dat nachtelijk duister, in die stormnacht. Als hij nu eens helemaal in kon voelen in hun ziel die geconfronteerd wordt met gedachten aan dood en eeuwigheid. En meer niet. Dan konden ze een woord van bemoediging van hem krijgen, maar dat woord van bemoediging kon nooit realiteit worden. Dan konden ze een begrijpend woord, een vertroostend woord ontvangen, maar het zou blijven stormen en het zou nacht blijven en de doodsgevaren zouden dezelfde blijven. Daarom, Gode zij dank, mag het evangelie ons ook openbaren dat hij die waarachtig en rechtvaardig mens was, ook tegelijk waarachtig God is. En komt dat in dezezelfde geschiedenis niet op zo heerlijke wijze openbaar als hij met een enkel woord de wind bestraft en de zee kalmeert? Als hij met een enkel woord dat wonder verricht dat er grote stilte plaatsvindt. En dan roepen de discipelen uit in verwondering, in aanbidding, wie is toch deze? Ze hebben hem aan boord genomen als een vermoeid mens. Zo kenden ze hem het beste. Als een mens in zoveel dingen gelijk als zij. Ze hebben hem aan boord genomen als een mensenkind die slaap en rust nodig had. En ze mogen ontdekken dat ze aan boord hebben de Zoon van God. Die God is. En die net als God maar spreekt en het is er gebied en het staat er. En die net als God wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. En die net als God macht heeft, ook over de krachten in het rijk der natuur. En die zeggen kan, wees stil. En de zee is stil. En die zeggen kan, zwijg. En de wind zwijgt. Die net als God in den beginne zeggen kan, er zij licht. En er is licht. Wie is toch deze? Waarachtig en rechtvaardig mens. En waarachtig God. En in de vereniging van deze twee naturen ligt de zaligheid van de kerk verankerd. Daar danken de discipelen hun redding aan. Nou is alleen Jezus van Nazareth was geweest. De man uit Nazareth, geboren uit Maria. Mens, jawel, waarachtig mens. En ook nog een mens met een hart voor een ander. Ook nog een mens gehoorzaam aan God en zijn geboden. Maar zonder die goddelijke kracht en macht, dan zou er voor die discipelen geen redding geweest zijn. Nu wel. En daar dankt nu elke verloste zondaar zijn zaligheid aan. U kunt zeggen, ja, je dankt je zaligheid aan het besluit van Gods verkiezing. Zo mag je het ook zeggen. maar nu toegespitst en toegepast op de Heere Jezus Christus, zou er zaligheid kunnen zijn als Hij niet was de God-mens, de Emmanuel, God met ons. Zou er zaligheid kunnen zijn als Hij niet was waarachtig en rechtvaardig mens, tegelijk waarachtig God? Dat laat deze geschiedenis ons zien. Hier wordt ons het dogma, noem het dan maar zo, van de twee naturen van Christus in die ene geschiedenis zo beeldend, zo heerlijk, zo eenvoudig ook voorgesteld. Niet eenvoudig in die zin dat we het nu begrijpen, maar we mogen het hier voor onze ogen aanschouwen. Daar ligt de mens Jezus Christus en hij slaapt en zijn discipelen moeten hem wakker schudden, want zelfs het slingeren van het schip maakte hem nog niet wakker. En zelfs het water dat overkwam maakte hem nog niet wakker. De discipelen moeten het in zijn oor roepen: Meester, bekommert u niet wat wij vergaan? En als hij wakker wordt en hij ziet de wind, hij hoort de wind, hij ziet de golven, dan spreekt hij. En het is met goddelijke majesteit. En zo wordt het stil. Daar ligt het geheim van de zaligheid van een verloren mensenkind. In een zaligmaker die mijn noden kent. En die er kan inkomen. Maar die er ook mij kan van verlossen. O ja, dat eerste zeker. Dat ik mijn hart voor hem mag uitstorten. En dat ik weten en ondervinden mag dat hij het begrijpt. Als ik arm ben en nooddruftig, ellendig en verloren. Als ik eenzaam ben en verschoven, als de ellende me neerdrukt, als ik geen weg meer weet en als ik geen kant meer uit kan en als de dood me aangrijnst en als de schuld voor me oprijst, als ik in de wereld niet begrepen word en als ik bang ben dat ik bij God geen toevlucht heb, als ik in de wereld miskend word door mensen en als ik bang ben dat God ook niet van me weet, als Satan me verzoekt en als de vorst der duisternis me aanbiedingen doet om mijn meester te verloochenen. Als ik in geestelijke ellende en in de diepten verkeer. Als ik met een heeman in de put ben neergezonken, Gods vervaarnissen draag en twijfelmoedig ben. Als ik in wat voor nood of wat voor strijd of wat voor aanvechting ben terechtgekomen, waarin ik mijn eigen armoede en zwakheid en ellendigheid moet gaan inleven. En dan is daar het evangeliewoord waarin ons gesproken wordt van dat luisterende oor van de zaligmaker. Tot mij zal alle vlees komen, zegt hij. En hij is nu die barmhartige hoge priester die in al die dingen mee kan leven, mee kan lijden. Omdat hij er ook in verzocht geweest is. Hij kent lichamelijke smarten, hij kent geestelijke nooddruft. Hij weet van vijandschap en van onbegrip. Hij weet van eenzaamheid en van verlatenheid. Hij weet ook van een gesloten hemel. Hij kan in al die dingen inkomen. Deze die waarachtig mens onder de mensen geworden is. Maar hij zonder zonde. Maar niet alleen dat. Hij is ook de machtige die de storm kan stillen. En als het dan tekeer gaat. Zoals daar op het meer in die nacht. Zodat die ervaren vissers vrezen en uitroepen van angst. Als het dan tekeer gaat in de ziel, als de golven over ons heen slaan, als de aanvechtingen aanzwellen, als de ongerechtigheden tegen ons getuigen, als het zondige verleden weer levend voor onze aandacht staat, als zonden die we dachten vergeten te zijn, nu in één keer weer in felle kleuren ons voor de aandacht staan, zodat we ons schamen voor God en ons verfoeien in stof en as. Als we ontdekken dat de zonde nog zoveel macht heeft in ons leven en nog zoveel plaats houdt in ons hart. Als de duivel zich sterk betoont, als de verlokkingen en de verleidingen zo aantrekkelijk worden en als we ondervinden dat we er niet tegen op kunnen, dat we in onszelf verliezers zijn, dan is er maar één die aan die storm een eind kan maken. Dan is er maar één die zo'n ziel tot rust kan brengen. Dan is er maar één die die golven kan gebieden. Zwijg, wees stil. Dan moeten we zijn bij hem die veel sterker is dan het geweld der wateren. Dan moeten we er een hebben die sterker is dan de mensen. Gods eigen zoon. Is het waar of niet? Is dat niet de beleving? Want dan, als we aan het eind komen en als we door de storm gebeukt worden en als alles in onze, bij onze handen afbreekt, dan is er toch maar één die redden kan. Dan is er toch maar één die uitkomst kan geven. Dan moeten wij het toch van een almachtig en tegelijk genadig zaligmaker hebben. Als hij spreekt van vrede tot het aangevochten en bestreden hart. Als hij die boven de watervloed zit, ook dat geweld gebiedt. Nou twijfel nou maar aan alles, als u maar niet twijfelt aan de onbegrensde macht van deze zaligmaker. Want hij is volkomen op zijn taak berekend. Zie het maar, als hij spreekt en er is stilte. Volkomen op zijn taak berekend. Ook als dat scheepje van uw leven dreigt te zinken in de stormnacht. Volkomen op zijn taak berekend om te hulp te komen. Elk een die als een door onweder voortgedrevene en als een ongetrooste tot hem vlucht. Hij brengt ze veilig thuis. En niemand van de zulken komt teleurgesteld uit. Er is nog meer in onze tekst waar we lering uit kunnen trekken. Niet alleen dat er dus inderdaad vaststaat dat het volgen van de Heere Jezus niet vrij waart van beproevingen. En niet alleen dat de Heere Jezus in deze geschiedenis zo rijk en heerlijk tot openbaring komt als waarachtig en rechtvaardig mens en tegelijkertijd waarachtig God. Maar ook deze waarheid ontdekken wij in onze tekst. In de ware discipelen zijn nog zoveel gebreken overgebleven. Niemand kan dat ontkennen, afgedacht van Judas. Maar de andere elf, niemand kan van hen zeggen dat het geen ware discipelen waren. Dat ze niet waarlijk geroepen waren. Niemand kan zeggen dat ze in zichzelf ingedrongen hadden in de kring van Jezus' discipelen. Niemand kan zeggen dat er geen echte band was tussen de heiland en hen. Het was echt, niet waar? Bij Petrus, vast en zeker. Bij Nathanael, vast en zeker. Het was echt. Maar nou zijn ze aan boord in deze omstandigheden. En we zullen dat ze niet kwalijk nemen. Wie zouden wij zijn om stenen te werpen? Indien iemand zonder zonde is, die werpen maar stenen. Maar dan zal het wel net gaan als in die geschiedenis met die vrouw die een overspel gegrepen was. Dan zullen wij toch, als we eerlijk zijn, wel het hoofd moeten buigen en zeggen bij onszelf, nee, dan past het mij niet om stenen te werpen. Maar de Heere zegt het in alle eerlijkheid, dat er nog zoveel aan ontbrak. Ook al was de band aan de Heere echt. Ook al hadden ze hem uit liefde gevolgd. Ook al was hij hen te sterk geworden. Ook al had hij hun hart voor zich ingewonnen. Ook al was zijn dienst en zijn koninkrijk hem meer waard geworden dan vele andere dingen. Maar het was niet zo best zoals zij reageerden toen zij in nood waren en hun meester maar sliep. Er was ongeduld. En ik denk dat ze al eens zo met een schuin oog in de richting van dat gedeelte van het schip gekeken hadden waar hun leemeester lag. Wordt hij nog niet wakker? Maar er was niet alleen ongeduld, er was ook wantrouwen. Wantrouwen tegenover hun meester, ja. Ze zeggen het toch, meester, bekommert het u niet? Dat is wantrouwen. Ze beschuldigen hem van onverschilligheid, dat hij hen zomaar aan hun lot overlaat. Heeft de Heere dan niet genoeg bewijzen van zijn liefde en van zijn zorg aan hen geschonken? Als ze eens terugdenken aan dat verleden van hun omgang met hen, staat het hen dan niet meer voor de geest toen en daar? Zijn ze zijn woorden vergeten? Zijn ze vergeten dat hij de eerste was die tot hen kwam? Dat hij van zijn kant de band legde? Dat hij in hun hart dat andere beginsel plantte? Zijn ze het dan vergeten? Ach, wat is een mens? Wat is een mens zelfs met genade? Een mens kan een gelovige zijn, gelovig gemaakt. En toch in zijn gedrag, in zijn woorden, in zijn levenskeuzen geleid worden door ongeloof. En wat kan er veel scheef liggen? En wat kan het allemaal weggezakt zijn? En als er beproevingen komen, wat heb je dan nog over? Je mag geloof hebben, maar het is altijd weer een wonder als je dat geloof mag en kunt gebruiken. En als het zo niet is, dan zit het ongeloof weer op de troon. Abraham, de Heere zegt zelf van hem in zijn woord dat hij in het geloof uitgegaan is, niet wetende waar hij komen zou. Maar er was een stem in zijn leven gekomen. Stem van God. En die had gezegd, ga uit uw land en uit uw maagschap. En dat was genoeg om Abrahams hart ervoor in te winnen. En hij ging in geloof. En hij volhardde in geloof. En hij kwam in het land der belofte. In de weg van het geloof. En toen kwam er honger. En toen was er niet genoeg eten. Voor Abraham niet. En voor zijn vee niet. En toen is Abraham, de gelovige Abraham, zonder een bevel van de Heere het af te wachten, zonder de leiding van de Heere te zoeken, met vlees en bloed te raden gegaan. En vlees tot zijn arm heeft hij gesteld. En Sarai in het complot genomen. Zeg maar dat je mijn zuster bent. Uit vrees. Was hij toen een ongelovig mens? Nee, nee, hij was nog altijd dezelfde Abraham, waarin de Heere genadig verandering had teweeggebracht. Maar daar zat ook nog die oude mens en die had het op dat moment en in die tijd in Abrahams leven weer zo heel duidelijk te zeggen. Die regeerde, die was niet weg, die was niet afgestorven. Maar Abraham luisterde naar die oude mens. En David, ik zal heen gaan en met de Filistijn strijden. En hij ging. En hij zegt tegen Goliath, gij komt tot mij met een spies en met een zwaard. Maar ik kom tot u met de naam des Heren. En een jaar of 20 was hij toen. En de Heere gaf hem de overwinning. Want wie op God vertrouwt, komt niet beschaamd uit. Maar David is al dat ongeloof niet kwijt. Dat lag voor dat moment wel onder de voeten. Dat had voor dat moment niets meer te zeggen. Maar langzaam heeft dat ongeloof de kop weer opgericht. En toen kwam er vermoeidheid in het leven van de vluchteling David.
En toen zat Saul hem alsmaar op te hielen en alsmaar was er de doodsdreiging. En alsmaar was er de vrees. Ja, en hoe langer hoe meer steekt dat ongeloof de kop op, net als bij de discipelen. En zei het dan op een andere manier en met andere woorden. Maar David zegt eigenlijk net hetzelfde. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan. Ik zal nog een keer omkomen in de hand van Saul. Ik zal nog een keer vergaan. Maar je hebt toch de belofte. De olie heeft toch op je hoofd gezeten, David, dat je tot koning gezalfd bent. Ja, en toch geloof ik er niks meer van. Niet iedereen kan dat begrijpen. De godsdienst, en vooral die godsdienst die het altijd heeft en die het altijd bezit, snapt daar niet veel van. Want ziet u, het enige wat een mens toch te doen heeft als er tegenspoeden zijn, daar staan toch beloften in het woord. Er is toch het woord van de Heere en de Heere is toch getrouw en waarachtig. En dat enige wat je te doen hebt, dat is je aan die belofte vastgrijpen en op God vertrouwen en dan komt alles in orde. Ja, wat schiet je met zo'n advies op als je jezelf tegengekomen bent in je armoede? En als je waar je nou ook zoekt, in het heden of in het verleden, je nergens een gram geloof kunt vinden. Is er dan geen geloof meer? Jawel, en dat komt nog wel eens openbaar ook, maar je durft het er zelf niet voor houden. Wie zou nou van de discipelen geloofd hebben dat je ze in die, als je ze in die omstandigheden verteld had, dat er toch kennelijk wel geloof in hun hart zou zijn als zij naar de Heer Jezus gingen en hem vroegen om zijn hulp? Nee, dat was nou niet het bewijs waar ze zelf van overtuigd zouden raken. En achteraf, en toch was het er. Want God bewaart het. Hoe staat het in de brief van Johannes, de eerste brief? Zijn zaad blijft in hem. Zelfs als de toon van het gebed, noem het maar gebed dan, ongeloof is, dan ligt er wonder van genade en daar is het werk van de Heilige Geest in te herkennen. Toch nog een ondertoon van geloof in. Anders waren ze nooit naar de Heer Jezus gegaan. Want zoals ik vanmorgen zei, een visserman gaat toch geen hulp aan een timmerman vragen als het schip dreigt te vergaan. Maar ze hebben hem gezien, toch meer dan die mens aan wie ze verbonden waren. Ze hebben in hem gezien, ook nog niet ten volle, nee, lang nog niet. En deze geschiedenis is er door God voor bedoeld geweest om hen voort te leiden en dieper te doen verstaan. Wie is toch deze? Maar wat ze er toen midden in die storm dan ook nog maar weinig van wisten, ze wisten toch genoeg. Ze wisten toch zeker bij hem moeten we zijn. En dan is het geen excuus, zeker niet. Maar dan mag het toch vertroosting zijn dat het werk van de Heere niet stuk gaat. En als Simon op de zee van Satan ligt, omdat Satan hem begeerd heeft te ziften als de tarwe, en Satan de bedoeling heeft dat zijn geloof zal ophouden. En dat zal blijken dat in Simons leven er niets is dan alleen maar kaf. Dan bezwijkt Simon. En toch zijn zaad blijft in hem. Want dan is die ene blik en dat kraaien van die haan genoeg om dat smeulende, dat bijna uitgebluste vonkje geloof toch weer aan te blazen. En dan kan Simon op dat moment zijn geloof niet belijden en uiten door naar de Heere Jezus te gaan en te zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar dan gaat Simons geloof zich openbaren in de hete tranen die hij schrijt als zijn ziel breekt. Enerzijds vanwege zijn schuld en anderzijds vanwege die gebleven liefde. En dan is er nog een laatste element in de tekst, een laatste les die wij leren. En dat heeft heel nauw met het vorige te maken. Want dat vorige dat zei ons dat er in het leven van ware discipelen nog zoveel ellendigheid en zoveel gebrek is overgebleven. En ze zullen zich voor God moeten schamen en voor God moeten verootmoedigen. En zeker vanwege die zonde van het God onterend ongeloof zullen ze nooit gelegenheid hebben om daar een excuus voor te vinden. Laten ze maar bukken. Laten ze maar buigen, net als Job. Ik verfoei mij in stof en as. En dat is de plek die ons past, nietwaar? Maar er is ook nog een laatste. En als je nou van die kant uit is het werk van de Heer Jezus bekijkt, die komt toch weer bij hem terecht. Want het is toch dat we de prediking in hem haar hoogtepunt, haar eindpunt, haar hele inhoud vindt. Wat zegt deze tekst dan van de zaligmaker zoals hij omgaat met zulk soort mensen? Ze hebben een bestraffing verdiend, oh ja, en niet zo zuinig. En de Heere zou ze harde dingen kunnen zeggen. En wat zegt hij? En daarin zien wij dat de Heere Jezus teer en geduldig met zwakgelovigen omgaat. Dat is dan de laatste les, de Heere gaat teer en geduldig met zwakgelovigen om. Hij stuurt ze niet weg, hij slaat ze niet van zich af. Hij zegt niet, kun je niet eerbiediger tegen me spreken? Hij zegt niet, weet je wel tegen wie je het hebt? Hij zegt niet, wat dan ook. Maar hij zegt dit. En dan heeft hij de wind al gestild. En dan is de storm al gaan liggen en dan is de zee al kalm. Hij heeft eerst hun wens voldaan en pas dan roept hij ze bij zich en op een uiterst tere manier gaat hij ze weliswaar vermanen, maar die vermaning is tegelijkertijd een vertroosting, die vermaning is tegelijkertijd een nieuwe zelfopenbaring van deze borg en middelaar. Hij zegt, wat zijt ge zo vreesachtig? Hoe hebt ge geen geloof? Is dat een woord in toorn gesproken? Geenszins. Dit is een woord gesproken in onuitsprekelijke liefde en in tedere zorg. Hier maakt de Heer Jezus het waar wat de 103e psalm zegt. Hij weet wat maaksel we zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. En het is waarlijk niet de eerste keer dat hij zo met zijn discipelen handelt. Wat een geduld heeft hij menigmaal betoond. Toen ze hem niet begrepen als hij sprak van zichzelf en van zijn naderend lijden en sterven. Wat een geduld heeft hij getoond als zijn onderwijs bij hen geen vrucht leek te dragen. En hij ging opnieuw zitten opdat ze opnieuw zouden luisteren. Ach, zo menigmaal heeft hij het hen moeten verwijten. En hij zal het ze menigmaal verweten hebben. Wat hij later een keer tegen de Emmausgangers zei. Dat ze zo traag waren. Dat ze zo langzaam van begrip waren. Dat ze maar geen inzicht hadden. Nu ook heeft hij alle reden om het ze te zeggen. Hoe kan het bestaan, mijn discipelen, dat je zo vreesachtig bent, terwijl ik aan boord ben? Heb ik dan niet genoeg bewezen dat u mij aan het hart gaat en dat uw welzijn mij waarlijk op de ziel geschreven staat? Hoe hebt ge dan geen geloof? Waar is dat geloof toch dat ik door mijn geest u geschonken heb? Zou het in deze omstandigheden nu juist niet gebruikt moeten worden? O mijn discipelen, waarom zijt ge zo traag om te verstaan en zo traag om te geloven? Maar hij verwijt ze geen brutaliteit. En hij verwijt ze geen lafheid. Twee eenvoudige vragen. En dat komt eigenlijk hierop neer. Is mijn arm dan verkort? Ben ik niet meer uw helper? Ben ik niet meer uw vertrouwen waard? Wat is dat? de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En het gekrookte riet zal hij niet verbreken. Dat is het. Het moet wel gecorrigeerd worden. Die vlaswiek die daar zo walmt en stinkt, hij laat dat zo niet bestaan. Er moet wel wat aan gebeuren. Maar niet met harde hand. En dat gekrookte riet, dat moet wel opgebeurd, dat moet wel genezen, dat moet wel hersteld worden, daar moet wel wat mee gebeuren. Maar dat wordt niet aan de kant geschoven als onnut. Dat zou ieder mens doen. Daar heb je niks meer aan. Daar kun je nooit meer wat mee beginnen. Doe dat maar weg. Maar niet alzo de Heere Jezus Christus. Niet alzo die barmhartige zaligmaker. Die dat kleine tere plantje. Die dat zwakke. Dat ingezonkene. Dat arme, arme tierige. Toch niet verstoot. Hij gaat er zo zorgvuldig mee om. O, hij heeft het natuurlijk wel geweten. Dat er in hun hart een band aan hem was. Ook al stond dat niet op de voorgrond. En al waren ze nu alleen maar bezorgd en bang voor hun leven. En zochten ze naar levensbehoud. Hij heeft het allemaal geweten. We hebben het zo pas gezien. Hij kon toch in al die dingen medelijden hebben. Omdat hij met zwakheden omvangen was. Hij begrijpt hun vrees. En hij begrijpt het best. Als een mens in de greep van de vrees is. En hij begrijpt het best als het geloof dat hij geschonken heeft dreigt verslonden te worden en teniet te gaan in ongeloof. En dan handelt hij als een barmhartige zaligmaker. Ja, dan doet hij dat daar met die zwakgelovigen anders dan met ongelovigen. Het waren geen mensen daar aan boord van dat dobberende schip. Die ongelovig waren, die nooit geloofd hadden, bij wie het nooit echt geweest was. Met mensen die alleen maar ongeloof hebben, omdat hun bestaan nog alleen maar ongelovigheid is. Gaat de Heer anders te werk. En als we in onbekeerlijkheid voortgaan, oh wat zal dat wezen, als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Wat zal dat wezen als we onder de prediking van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, als we onder die prediking dezelfde verharde en halsstarrige en ongelovige mensen bleven? Wat zal het zijn als Christus ons gepredikt wordt als een genoegzame, als een algenoegzame zaligmaker, waarachtig mens en rechtvaardig mens en tevens waarachtig God. Als een zaligmaker die in elke nood in kan komen en die ook elke nood kan oplossen en eruit verlossen. En die zich zo almachtig en goedertierend bewezen heeft aan zijn discipelen. Wat zal het wezen als we onder zo'n aangeboden zaligheid toch dezelfde blijven. Onbekeerlijk. Wat zal het zijn, gemeente? Als de Heere klopt op ons hart. En als hij ons ernstig en welmenend roept tot de zaligheid. En als wij zeggen, net als Felix, voor ditmaal ga heen. Later. Later. Als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Hoe zullen we dat verantwoorden? Hoe zullen we dan ontvlieden? O, als dan het evangelie ons in dit uur nog gepredikt wordt en als die weg der ontkoming ons nog mag worden voorgesteld, haast u dan toch om te ontkomen. Haast u om uw levenswil en ga zo toch niet verder. Maar val die God die zo genadig voor verloren zondaren zorg draagt, val die God te voet. En smeek hem om de vrede. Maar als we mogen behoren bij dat volk waarin de Heer het goede werk begonnen is. Nogmaals, geen excuses voor ongeloof. Geen excuses voor brutaliteit. Wat dan ook. Maar dit mag het evangelie ons verkondigen. De Heere gaat met zulke mensen om. Zoals een goede herder met een afgedwaald en verongelukt schaap omgaat. Hij richt de gebogenen op. De Heere vertroost de bedroefden van geest. En de rokende vlaswiek blust hij niet uit. En wilt u dan zien de wijsheid van de Heere in de manier waarop hij met zijn discipelen omgaat? Ze hebben daar gekeken, zo zei ik, naar het lichaam van de Heere Jezus, maar dat bleef daar maar onbewegelijk liggen, vast in slaap. Hij vergeet ons. Hij bekommert zich niet om ons. Hij doet alsof we er niet zijn. Zo dachten ze. En ze zeggen, bekommert het u niet. Het heeft hem altijd bekommerd. En omdat het hem zo bekommerde, dat zij vergingen. Dat zij een prooi van het eeuwig verderf zouden zijn. Omdat het hem zo bekommerde, dat ze een prooi van Satan zouden zijn. Als hij zijn bloed niet voor hen zou geven. Daarom is hij voor hen die weg ten einde toegegaan. Hoe kun je denken dat de Heere Jezus zich niet bekommert om zijn arme volk? Hoe kun je denken dat de Heere één ogenblik te zijn en uit het oog verliest, zelfs als hij slaapt? Maar het is wijsheid, alles wat hij doet. Laat hij ze dan tobben? Jawel, is dat wijsheid? Jazeker. Als hij die storm zo laat aanwakkeren en als hij zijn hulp maar uitstelt, is dat wijsheid? Wat zou er nou gebeurd zijn als de Heere Jezus die wind bevel gegeven had, zodra er een klein briesje opstak? Wat zou er gebeurd zijn als de Heere die zee tot kalmte gemaand had, zodra zich een paar rimpeltjes op het water hadden vertoond? Zou dat indruk gemaakt hebben? Zouden ze dan gezegd hebben, wie is toch deze? Toch niet. Het moet soms ver gaan. Het moet er soms diep doorheen. Storm moet soms loeien. Satan krijgt soms de vrije hand onder de controle van de Heere overigens. En de Heere brengt het schip van de zijnen soms in zodanig levensgevaar dat ze geen kant meer uit kunnen als mij geen hulp of uitkomst bleek. Terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellende. Hebt gij, o Heer, mijn pad gekend? Want de belofte blijft wel waar. Ook al lees je die belofte misschien niet. Het is te donker om die belofte te lezen. En je geest is te verward om die belofte te gedenken. En je ziel is te onrustig en geschokt om die belofte aan de Heere voor te houden. En je hebt geen geloof om mee te geloven. Maar de belofte blijft wel waar. Al gingt ge ook door het water. Ik zal met u zijn. En al gaat uw pad door het vuur, ik zal u niet begeven. En weet u, dan raakt een mens heel wat kwijt in de beproeving. Maar hij raakt nooit iets kwijt wat van belang is. Het is net als met die vrienden van Daniël, die gingen de vurige oven in. En die zouden hun leven kwijtraken en die zouden hun kleding kwijtraken en die zouden alles kwijtraken. Maar wat raakten ze nou eigenlijk kwijt in het vuur? Hun leven niet. Hun kleren ook niet. Alleen de touwen waarmee ze gebonden waren. Dat was alles wat ze kwijtraakten. En daarom als de Heere aan het eind van de baan zijn discipelen nog eens een keer vraagt, heeft het u aan iets ontbroken? Tijdens de storm op het meer, in de vurige oven, waar dan ook, heeft het u aan iets ontbroken? dan kunnen ze alleen maar zeggen, nee, Heer, Hij heeft alles wel gemaakt. Amen. Laten wij nu samen danken. Ja, Heere, dat past ons ook in dit ogenblik nadat we met elkaar hebben mogen luisteren naar uw goddelijk woord. We mogen niet van hier gaan, Heere, voordat we uw naam ook oprecht erkend hebben. Maar zelfs dat is genade, als een mens dat mag doen. Dat produceren wij ook niet zelf. Een gebed, maar ook een dankzegging, is een werk van u. En toch, Heere, u bent het waard. Alleen al om wat u ons in deze dag nog weer wilde geven vanuit uw woord. Alleen al vanwege die boodschap die ons spreekt van de Heere Jezus Christus, de algenoegzame zaligmaker, in wie gij een volkomen verlossing bereidt voor alle die u vrezen. En die ook een barmhartige helper in de nood is, de zielenarts, die de kwaal niet alleen kent, maar die ook weet het medicijn. Heere, mogen we inderdaad in oprechtheid uw naam prijzen voor al het goede ons onverdiend geschonken. En wilt u er nu zelf ook verder voor zorgen dat uw woord zijn werk mag doen. Dat het niet ledig tot u wederkeren zal, maar dat het zal doen al wat u behaagt en voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe gij het zendt. Mag het in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing tot zegen, tot een blijvende zegen gesteld worden. Heren, we hebben daar geen recht op. Als u naar recht zou handelen, dan zou u ons moeten wegdoen. En dan was er geen verwachting. Maar wees nog met ontferming over ons bewogen. Zegen een ieder van ons, Heren, hoe onze weg ook is, misschien een moeilijke weg. Misschien komen er deze week dingen in ons leven waar we niet op berekend waren en waar we ook niet mee verder kunnen. Misschien breekt er een storm los. Misschien gaan de golven beuken. Het kan wezen op natuurlijk gebied. Het kan ook wezen op geestelijk gebied. Heere, u bent sterker dan het geweld der wateren. Mogen we u kennen als een toevlucht en een helper. Denk aan deze gemeente. Geef wijsheid en voorzichtigheid, maar ook kloekmoedigheid aan de kerkenraad om de leiding te geven in een tijd van vacature. En wilt u de lege plaats vervullen met de man die gij voor deze gemeente bestemd hebt. Zegen alle ambtelijke arbeid. Mag het alles meewerken aan de komst van uw rijk en de verheerlijking van uw naam. En vergeef ons nu ook genadig al onze zonden, ook in dit kerkgebouw, ook onder spreken en onder luisteren bedreven. Verzoen onze schuld in het bloed van de Heere Jezus. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.